slimste altijd.
Een persoonlijke binnenhuisarchitect hoort erbij.
Radio 1.
Friedel Massage.
Touché.
Touché, vandaag met volkmuzikant en cabaretier Wim Klaes. Vorig jaar trok hij met de voorstelling Zwartzak een stinkend potje open. Het verhaal van zijn vader die als jonge kerel ging vechten aan het Oostfront. Voor de goede zaak, in de overtuiging dat Hitler na de overwinning van Vlaanderen een onafhankelijke staat zou maken. Het leverde hem 3 jaar gevangenis op. Maar ook Wim, zijn zoon, werd het slachtoffer van deze utopie. In het verzuilde Vlaanderen van toen belandde hij bij het VNJ, een rechtse jeugdbeweging waar hij naar eigen zeggen is geïndoctrineerd. Een muziekstage in Zweden bevrijdde hem van zijn Vlaams-nationalistisch gedachtegoed. Hij maakte de oversteek van rechts naar links, van Café Roeland naar Café in den Hemel. Maar hoe moet het verder? Wat met Schild en Vrienden en de IJzerbedevaart? Kunnen we nog wel dromen van een wereld zonder oorlog? Dit is Touché met Wim Klaes. Een goede middag.
Ik zou ze graag willen leven in een wereld zonder ooit. Zonder macht en zonder streven wordt dat al vanzelf verschoot. Ik zou ze graag willen leven in een wereld zonder pijnen. Waar dat ieder die een al kan geven, en dat gisteren gesten zijn.
Ik zou suggeren willen leven in een wereld zonder geld. Dat een neef van schrik moet beven voor een oorlog en geweld.
Ik zou suggeren willen leven in een wereld zonder doel, wordt gerekend, wordt misgreefkes, geen bankiers en geen boel. Ik zou suggereren willen leven in een wereld zonder werk, wordt dat alles gooit als spelend, dat het werken niet merkt. Ik zou suggereren willen leven in een wereld zonder schrik. Hoe dat zo zijn, des om teven, zeker beter, dat weet ik. Ik zou suggereren, gelijk de buurman, stom met wortels in de grond en met takken door een muur. En geen woord in mijn mond. Suggereren kunnen vliegen, gelijk een vogel in de lucht. Zachtjes op de wolken wiegen, geen lawaai, zelfs geen zucht. Suggereren, ik zou suggereren, ik zou van alles willen doen. Schunnen luchtkastelen bellen en toen slopen tot de noen. Zou je vele willen geven voor een wereld met veel groen, waar nog vogels kunnen leven in mijn liedse sneeuw van de
Op deze 11e november, de dag waarop 100 jaar geleden de wapens werden neergelegd, kan niks beter klinken dan dit nummer van Walter de Buk. Ik zou zo heren wel leven. Samengezongen met Helmut Lotti. Je hebt ze allebei gekend.
Walter heb ik zeer goed gekend. Helmut iets minder. We zaten samen op school, maar hij zat 3 jaar hoger. Hè. Dat is al direct een grote.
Een grote, ja.
Maar Walter heb ik zeer goed gekend. Ja. Walter heeft mij ook de courage gegeven om te zingen. De eerste 10 jaar van mijn muzikantenschap zong ik niet. Ik durfde dat niet. Er was ook geen ruimte voor in mijn muzikale wereld. Maar
het is mij heeft Walter gezegd.
Ja,
Zing maar, jongen.
Ja, hij heeft mij meegenomen naar zijn optreden. We zijn samen gaan optreden. En dan zong ik mee. En dan ja, hij heeft mij echt de goesting doen krijgen om te zingen in het Gent.
Je bent ook de eerste die de Walter de Buck-prijs heeft gekregen, dacht ik, hè?
Juist, ja.
Ja. Dus ze zien jou als een soort opvolger van hem.
Ja, ik hoor ook vaak dat ik de opvolger ben van Walter de Buck. Nu, ik neem dat, ben blij met die eervolle vermelding, maar zelf zie ik dat wel anders, omdat Walter zoveel meer was dan enkel de zanger. En qua profiel passen wij niet echt op elkaar, maar het is wel zo dat elke generatie zijn voortrekker heeft voor de oude liedjes. En ja, Walter was dan in de 20e eeuw en voorlopig ja, ben ik dan nu in Gent. En daarvoor hadden dan ja, Karel Warry. Wij komen in een lange traditie. Hè.
Hoe heb je vernomen dat hij gestorven was, Walter de Buck?
Wij kenden elkaar zeer goed toen, dus we waren echt goed bevriend. Dus ik was wel betrokken bij zijn familie ook. We gingen regelmatig op bezoek. Dus op de dag dat hij stierf, ja, ik heb het eigenlijk vernomen van journalisten die mij
belden
voor een eerste reactie. En dat was wel een donker 21 december 2014, zal ik nog goed weten. Ja, het eerste wat ik dan gedaan heb, is mijn fiets genomen en naar het trefpunt gereden. En daar kwamen dan al de vrienden van Walter bijeen om te treuren eigenlijk. Hè.
Hoe volg jij het nieuws?
Sporadisch. Ik was blij om een interview te horen onlangs met Flip Collier. Die zei van, ik ben de nieuwsvermijder. En ik dacht, oef, ben je alleen. Ja.
Ja? Ja. Jij vermijdt ook het nieuws.
Vermijden is een groot woord. Kijk, als ik s'avonds thuis kom en om half elf en het laat nieuws zal ik nog wel een keer bekijken, omdat ik toch nog niet in mijn bed kruip. Maar het is eerder om nog een beetje op te blijven dan om specifiek naar het nieuws te kijken. Ja, ik zal,
Maar de Pano-reportage over Schild en Vrienden van een tweetal maanden geleden is jou niet ontgaan. Ik wil daar nog een klein fragment uit laten horen.
Was het nodig om die vlag te vernielen?
Wel, vernielen was misschien niet 100% nodig geweest, maar kijk, we hebben dat gedaan. Ik ben blij dat dat gebeurd is. Op die manier laten wij zien dat we onze rug recht kunnen houden, dat de Vlaamse jeugd opkomt voor zijn toekomst.
Dries van Langenhoven, de bezieler van Schild en Vrienden in de Pano-reportage. Wat heeft jou daarin het meeste geraakt, Wim Klaes?
Die memes, die sneden echt wel diep voor mij. Ja.
De cartoons die op Facebook en internet worden gezet.
Dat lachen met die uitgehongerde Afrikaanse kindjes en zo, dat was, vond ik echt heel, heel, heel pijnlijk. Dat is een soort sarcasme dat daar aan de dag gelegd wordt met het leed van weerloze mensen. Dat zou niet van onze tijd niet meer mogen zijn. Wij zouden daarover moeten zijn als beschaving om dat te doen. En dat raakt me heel, heel diep dat daar op die manier mee omgegaan wordt. I don't care, hè, ook zo. Een onderschrift bij een van die cartoons. Zo, hè, dan een schrijnende situatie. I don't care.
Maar heb je dit soort reacties en tekeningen ook gekend toen je bij het VNJ zat in jouw jeugdjaren?
Ja, kijk, ook dat geluidsfragment begon met linkse ratten, rol die mat. Dat is een slogan die ik geleerd heb bij het VNJ. We hadden zo'n spelletje en dat heette betogerken. Dan werden wij in twee ploegen verdeeld. De ene ploeg waren dan de betogers en de andere ploeg dat waren dan de flikken. En de flikken moesten die betoging uiteen proberen trekken. En dus de betogers moesten elkaar dan zo goed mogelijk vasthouden. En als je dan uit die betoging getrokken werd, dan werd je zelf de fliek. En dan, daar werden echt die slogans aangeleerd. Hè. Linkse ratten, rol du mat, voor Belgique, nikske, voor Vlaanderen, alles. Dat zijn de slogans die wij toen echt leerden. Ja. Dus die retoriek, ook hier van die ik nu hoor van Dries van Langenhoven, ja, dat is mij totaal niet vreemd, maar ik krijg daar toch wel kippenvel van, hoor.
Ja. Hij is ondertussen uit de raad van bestuur van de Universiteit Gent gezet. Er was ook even sprake dat hij als student zou worden geschrapt. Heb je ook dat nieuws gevolgd?
Ja. Dat was een dag later. Mm-hmm. Dat vond ik dan weer zo'n typisch verkrampte reactie van links. Of van de mensen die daarvoor moet de universiteit niet links zijn. Maar van de andere kant dat toch zijn. Dan schieten ze in een kramp en dan... En dan nemen ze een maatregel waardoor dat je eigenlijk een martelaar van maakt. Hè? En het recht ontzijn om zijn diploma te halen, ik vind dat veel te ver gaat. Want dan creëert je martelaarschap. Kijk, dat ze hem uit de raad van bestuur van de UNIF gezet hebben, dat vind ik logisch. Mensen met zo'n meningen horen niet thuis in een orgaan dat een universiteit moet besturen, die toch open-minded moet zijn. Dat moet een venster op de wereld zijn. Zo iemand moet daar niet in zitten. Dat vind ik logisch. Maar iemand het recht ontzijn om zijn diploma te halen, puur op basis van al dan niet vrije meningsuiting die over de wettelijke rand gaat of niet, dan nog, stel dat hij er nog over gaat, dat illegaal is wat hij daar allemaal gezegd heeft, dan nog vind ik dat iemand het recht ontzijn om zijn diploma te behalen. Dat vond ik een stap te ver.
Maar begrijp je dat jonge mensen anno 2018 zich verenigen in een groepering als Schild en Vrienden?
Ik begrijp dat zeer goed, maar dat is geen nieuw fenomeen. Hè. Als ik jong was, bestond dat al. Ik was bij TNSV. Dat is ook geen studentenvereniging van doetjes.
Maar je zou kunnen zeggen, jij hebt een rechtstreeksere link gehad met jouw vader, hè, die net uit de Tweede Wereldoorlog kwam als Oostfronter. Je kreeg het van thuis uit mee, dat gedachtegoed. Maar we zijn 2018.
Dat is waar. Maar volgens mij is dat een gedachtegoed dat aanwezig zal blijven en dat we nooit naar nul gaan kunnen reduceren. Die extremistische opvattingen, nog aan de linkerkant, nog in religieus opzicht. En dat gaat altijd mensen aantrekken, ook al hebben die daar geen rechtstreeks achtergrond of hebben die daar geen rechtstreeks pad naartoe. Dat gaat nog altijd een aantrekkingskracht uitoefenen op bepaalde mensen die zich thuis voelen of die zich goed voelen bij die extremistische uitlatingen. Je hoeft daarvoor niet een achtergrond in die beweging te hebben om daar toch toe aangetrokken te worden.
Wanneer is voor jou nationalisme gerechtvaardigd?
Ik vind nationalisme legitiem als er een onrecht aan de basis ligt. Bijvoorbeeld de Baskische ontvoedingsstrijd, dat was een strijd die ging over hun eigen taal mogen spreken, onderwijs mogen geven in die taal, hun eigen cultuur echt mogen beleven, die cultuur op een podium zetten en dat echt mogen beleven.
Dat zoals de Vlamingen ook hebben gestreden, ja, voor hun eigen rechten.
Inderdaad. En dat is een legitieme strijd, want daar is een onrecht dat aan de basis ligt. En als u verenigen op basis van gemeenschappelijke taal of op basis van gemeenschappelijke cultuur, als dat de mayonaise is waardoor dat uw idee pakt, dan vind ik dat legitiem. Maar wat er zeer vaak gebeurt, en in het rechtse Vlaams nationalisme is dat jammer genoeg het geval, dat is dat er nooit achteruit gestapt wordt en gekeken wat hebben we hier nu allemaal bereikt en is het nog nodig, moeten wij nog nationalistisch zijn, dat doen die mensen niet. Als je met die Vlaams Belangers of met die Schild en Vrienden, die streven naar een soort utopie waarin Vlaanderen een soort eiland is tussen al onze buren, die dan nog liefst blank is en waar maar één taal gesproken wordt. En dat is dan zogezegd het ideaalbeeld, terwijl dat de Vlaamse beweging eigenlijk zijn relevantie verloren heeft. Hè. We zijn
dus
wij
nationalisme,
zijn
vrij. Nationalisme heeft een einddatum.
Vind ik wel, ja. Je ziet ook aan het Vlaams nationalisme, als die einddatum niet in acht genomen wordt, of daar niet over nagedacht wordt, dan verwoordt dat tot een extremistisch gedachtegoed, dat dan maar zijn andere ideeën bij andere extremistische gedachten gaan halen. Wordt dan racistisch, dat wordt dan extreem liberaal, sommige worden extreem religieus. De nuance gaat er dan eigenlijk uit.
Heb jij nog voeling met de ijzerbedevaart?
Niet meer, nee. Ik ben gans mijn jeugd elk jaar naar de ijzerbedevaart gegaan. Ik denk dat 20 keer op rij geweest ben of zo. Maar begin jaren 90, toen ik dan muzikant geworden ben en dan in linkse vriendenkringen terechtkwam, ben ik niet meer gegaan. En dan in 1996 is dan het schisma gekomen. Dan heeft extreem rechts zich eigenlijk afgescheurd onder leiding van het VNJ en van Vlaams Blok. Hebben die zich afgescheurd van de meer genuanceerde stroming, waardoor dat er dan twee bewegingen op gang gekomen zijn. En de ijzerwaken is dan de extreemrechtse variant. Daar ben ik nooit naartoe geweest. Daar zal ik ook nooit naartoe gaan.
En maar, hoe was dat voor jou om te zien dat het VNJ amok ging maken op de ijzerbedevaart, waar de soldaten van de Eerste Wereldoorlog werden herdacht?
Ja. Nou, ik vond dat heel, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Anderzijds had ik, doordat ze dat gedaan hebben en doordat ze zo duidelijk en zo lomp een standpunt duidelijk maakten, daar op die ijzerbedevaart beginnen vechten eigenlijk, op de graven van de soldaten van de Eerste Wereldoorlog, ja, beginnen vechten op een vredesmanifestatie. Ze gaven mij dan een zo duidelijke stok om te slaan. In mijn boek beschrijf ik het anders. In mijn boek schrijf ik dat ik nog één keer mijn combat shoes aangedaan heb, maar dan was het om de deur van extreem rechts keihard dicht te stampen. En toen, op die ijsbedevaart, is er wel een soort woede in mij losgekomen. Tot daarvoor was ik eerder gelaten en, laten we zeggen, opgelucht dat ik niet meer in die beweging zat.
De aanleiding was de modernisering. Hè?
De oude woorden die nog uit de loopgrachten kwamen, dat waren woorden bij als godsvrede. Ja, dat is een beetje inhoudsloos. Dat was een inhoudsloos woord geworden. Dus dat ijzerbedevaartcomité van toen wou die woorden moderniseren. Dus zelfbestuur werd dan vrijheid. En vrede kwam er ook in. En uiteraard, ja, dat werd de verdraagzaamheid genoemd. De godsvrede werd dan vervangen door verdraagzaamheid. Maar ja, extreem rechts. Die VN-jers en die Vlaams blokkers, die konden daar absoluut niet tegen dat woord gebruikt werd. Hè. Want ja, dat werd verdraagzaamheid, dat was al sinds Zwarte Zondag, 91, werd dat woord een beetje geclaimd door links om te schieten op rechts of op extreem rechts. Dus alles, als het woord verdraagzaamheid in de mond genomen werd, natuurlijk, dat was tegen extreem rechts. En dat werkte echt als een rode lap op een stier.
Ben jij voor behoud van tradities?
In zoverre dat ze relevant zijn voor de emoties van de mensen van vandaag, ja. Bijvoorbeeld Sinterklaas, ja. Dat vind ik een prachtige traditie, want de kinderen kijken daar naar uit, komen echt speelgoed brengen. Maar een traditie behouden onder traditie, nee.
Dus een traditie mag aangepast, gemoderniseerd worden.
Moet zelfs, hè. Moet mee evolueren met de emoties van de mensen. Hè? Als een traditie niet aanhaakt bij de leefwereld van de mensen, dan is dat rijp voor het museum. Dan is dat geen traditie meer, dan is dat rijp voor het museum. En als een traditie niet evolueert, als een traditie niet leeft, dan is dat eigenlijk geen traditie.
Lied van Stemband, Wim Klaes. En daar moet jij alles over vertellen, want jij bent zowat de dirigent, de uitvinder, de leader of the pack, zal ik maar zeggen. Wie zijn Stemband?
De Stemband is een kinderkoor voor kinderen van de lagere school. En aan die kinderen leer ik de oude Gentse liedjes aan, in dialect. Dus ja, en we bestaan nu 3 jaar, dat is elke week repetitie. En nu op het einde van de maand, op 27 november, komt onze eerste cd uit.
En is dat naar aanleiding van de Week van het Gents?
Ja. Ja, dus dat we een plaat gingen opnemen, dat zat er sowieso in. Maar elke week, eind november, begin december, is er de Week van het Gents. En de dienst cultuur van de stad die dat organiseert, die vroeg, ja, kunnen we niks doen voor de kinderen? Hè, want ja, het Gents dialect is iets dat nog leeft bij 40-plussers, maar daaronder is dat eigenlijk niet meer zo. En dan dacht ik van, ja, laat ons dan een keer beginnen met de essentie. En dan laten we dan de liedjes aanleren aan de kinderen. En dus we gaan een zangfeest organiseren in de Bijloken. We gaan er eigenlijk 2 doen, want het succes was zo groot. Er hebben zoveel scholen op ingetekend. Er komen 1600 kinderen naartoe. En nu ben ik bezig met een tour door de Gentse scholen om die liedjes te gaan aanleren. En dan eind november komen al die kinderen naar dat zangfeest. Maar ze kennen dus die liedjes al. Dus het wordt een echt zangfeest. Niet one way, van podium naar de zaal, maar het zal samen gebeuren. En ja, het gaat een beetje opgevat worden als een wedstrijd tussen het publiek en het koor op podium. Hè.
Ah, en begrijpen ze nog waar die liedjes over gaan?
Ik moet uitleggen, hoor. Ja. Ja, ja. En Kleiwe, bijvoorbeeld in het liedje Het Vlierke, dat bekendste Gentse volksliedje, zijn bolletjes Kleiwe, dat moet echt uitleggen dat dat touw is. Hè. Kleiwe, dat zegt niemand meer.
Ja. Ja. En vind je nog makkelijker die Gentse liedjes? Want waar heb jij ze gevonden?
Ja, Gentse liedjes, dat is zo'n ongelooflijk grote wereld, dat ik zelf niet vermoed had, maar er zijn er zoveel. Mm-hmm. Gent heeft een traditie natuurlijk van 80 jaar Gentse feesten. Plus de Minaar, niet onderschatten. Dus een klein theater in Gent, maar waar sinds 1870 ongeveer ook wekelijks variété theatershows, cabaret, revues zijn, waar er liedjes in gemaakt werden. Dus veel van die liedjes zijn goed voor één keer op te voeren en verdwijnen dan terug tussen de plooien van de geschiedenis. Maar een heel hoop liedjes blijven leven in de hoofden van de mensen. En die vormen dan het pakket, ja, volksliedjes die er zijn. We hebben ook Karel Warrie gehad. Die heeft geleefd van 1842 tot 1898. Die heeft ongeveer 500 liederen gemaakt over Gent. Over de mensen in Gent. Over de arbeidsomstandigheden. Over hun leven eigenlijk.
Dat is natuurlijk een goudmijn.
Dat is een goudmijn, hè. Ja. Ja.
Maar je bent nog altijd op zoek.
Ja, ik ben van de week nog liedjes gaan aanleren in een school in Gent. En de directrice vroeg mij of ik een bepaald liedje kende en kende het niet. Dus ik heb het onmiddellijk opgepakt op mijn gsm en dat gaat dan in mijn archief. Hè.
Maar waarom vind je dat zo belangrijk? Is dat om dat dialect, het Gents dialect, te kunnen bewaken en bewaren?
Nee. Dus ik word heel vaak voorgesteld als zo de ridder die het Gents dialect bewaart. Maar daar is het mij echt niet om te doen. Het is mij te doen om de liedjes zelf. De liedjes die hebben zo een verbindende kracht. Kijk, ik ga nu gaan zingen in scholen waar er gemakkelijk 20 nationaliteiten voor mij zitten. Maar je leert ze Rosalie aan of je leert ze Timelu Pamlu aan. En al die kinderen zijn van Gent, hè, want ze zingen allemaal een Gents liedje. Dus het is de verbindende kracht die in die liedjes zit. Daarvoor doe ik het eigenlijk. Ja. Omdat onze identiteit in Gent bepaalt, of mee bepaalt, die liedjes. Ja. Dat dialect verdwijnt. Daar is niks aan te doen. Ik ga niet op de barricade gaan staan om dat dialect te bewaren. Een taal, volgens mij is dat iets van ons onbewust collectieve leven. En je kunt daar als individu of als groep individuen kunt je niks veranderen aan het feit dat een taal sterft. Kijk maar naar het Latijn. Hoeveel moeite dat men ook doet, zelfs tot in academische kringen, om dat Latijn in leven te houden. Je krijgt dat niet meer terug in leven.
Dus maar wanneer spreek jij nog platgens?
Oh, zoveel mogelijk, ja. Ik ben erin opgevoed. Hè. Tegen mijn kinderen bijvoorbeeld spreken. Ja? Ja. Ja. Maar ik doe dat niet omwille van dat Gents. Ik doe dat omwille van mezelf. Omdat ik vind, als ik Gents spreek, als ik dialect spreek, dat is gelijk dat ik een andere persoonlijkheid heb dan. Daar is een verschil tussen de Wim die AN spreekt, of probeert, zoals nu, en de Wim die plat Gents spreekt, met mijn mama, met mijn zus, met veel van mijn vrienden, op café in Gent, op mijn optreden spreek ik ook eigenlijk vaak plat Gents.
Maar je hebt een echte Gentse huig, R. Ja. Maar daar zit ook een evolutie in, hè? Het is niet altijd zo geweest.
Nee, is waar. Ja, mijn grootvader bijvoorbeeld, die sprak met de R, met de rollende R.
Moederskant.
Moederskant, ja. Fons.
Die grootvader heb ik volgens mij in ons archief gevonden.
Ja?
Ja. Hij heeft ooit een interview gegeven aan de reporter van Echo. En dat ging over de Gentse feesten, wat ze daar toen blijkbaar de kermis noemden.
Wel, hoe waren de kermissen vroeger?
Ja, vroeger was kermis, ze was heel kwal. Ze was goed, want wij plezier. En we konden ons goed aan mijn zeilen. Maar nu voor ons een tat, of onze mensen van joren, die is een duurkester geworden. Dan is hier geen plezier meer.
Wat doen de mensen dan?
De mensen gewoon op razen. Ze zijn meer weg uit de stad, plaatsen van hier in de stad te kunnen blijven wonen en plezier te kunnen mogen. Dat is van roemsdag, vooral mensen van jaren natuurlijk kerstig geworden.
Touché.
Kleine vertaling, Wim Klaes, dit was echt jouw grootvader.
Echt, nee,
62.
Oh, zalig.
Ja, zijn beklag aan het doen over de Gentse feesten die een doodskist zijn geworden, zoiets.
Door de mensen van Joren.
Ja.
Zalig, hè?
Ja.
Maar zeg, dat jullie dat gevonden hebben. Ik wist dat dat bestond, maar toen toch wel om het nog een keer terug te horen.
Ja. Was hij betrokken bij de Gentse feesten?
Nee. Hij was gewoon arbeider bij de spoorwegen. Maar hij was geboren in 1894. Dus op die moment, 62 plus 6, 68 jaar. Net op pensioen. Nee, hij was niet betrokken bij de Gentse feesten. Maar ja, de Gentse feesten bestaan sinds 1843. Dus hij had dat heel zijn leven ook gekend hebben. Hè.
Maar toen zat het even in een dipje. Ja. Dat was duidelijk.
Ik heb beelden gezien van de korenmarkt tijdens de Gentse feesten. En dat was gewoon niks te doen. Niks. al de rolluiken naar beneden van de winkels. Ook in het begin van de Gentse feesten, als toen dat de revival begon, ik heb een vriend die er toen bij was, en die zei, ja, dan ging ik met mijn auto naar de Gentse feesten, en ik parkeerde mijn auto aan Trefpunt, aan de deur van Trefpunt, en ik stak de straat over naar dat pleintje, en daar waren de Gentse feesten. Op het plankier, op het trottoir van Trefpunt, waren geen Gentse feesten. De Gentse feesten waren op het pleintje.
Je auto parkeren aan Trefpunt, dat moet je nu niet meer proberen.
Ja, kan nog, hè? Kan nog, maar weinig kans.
Ben jij nostalgisch?
Ik ben niet zo nostalgisch, nee. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje nostalgisch is. Hè? Als men terugdenkt aan zijn jeugd, ik ben evengoed dan nostalgisch, maar ik huiver een beetje van de nostalgici die vinden dat vroeger alles beter was. Omdat dat een soort ontkenning is van de moderniteit en van het feit dat er nu ook veel goede dingen gebeuren, waar we soms over kijken. Als het vroeger zoveel beter was, ja, dan is de levensverwachting van nu al niet meegerekend, want het is nu beter, hoger dan vroeger. Zeker als je in mijn vak zit, in de volksmuziek, dan word je vaak geconfronteerd met nostalgici.
Je zou inderdaad kunnen denken, mensen die met volksmuziek bezig zijn, die willen het laten klinken zoals vroeger. Hè?
Ja, tegen die stroming binnen de volksmuziek heb ik me altijd verzet. De mensen hebben het recht, hè, om museummuziek te maken. Dat mag van mij. Hè. Of om om kleertjes aan te trekken die de boerinnetjes 200 jaar geleden droegen en daar dan mee te gaan dansen op muziek van toen. Dat mag voor mij. Dus niet de mensen het recht niet hebben, maar dat heeft voor mij geen relevantie. Het is weer hetzelfde. Hè. Nostalgie, dat staat tegenover. Wat is de relevantie van vandaag? Op welk niveau bereik je de mensen vandaag? Als je kunst maakt, muziek, dans, het is nu om het even wat, literatuur, dan vind ik dat de hoofdbekommernis van de maker moet zijn dat je de mensen vandaag bereikt. Dat ze kunnen, dat hun emoties kunnen aanhaken aan de emoties die jij in je werk probeert te steken. En nostalgici die doen bij uitstek dat niet.
Zweedse pianist Jan Johansson, hier samen met Georg Riedel. Deze week is het ook precies 50 jaar geleden dat hij is verongelukt. Hè. Hij was 37, een beloftevolle Zweedse pianist en componist, Wim Claes. En jij bent hier geweldige fan van.
Ja, ik vind dat echt een geniaal muzikant.
Het is ook heerlijke muziek, hè?
Ja, ja. Ja, die plaat heeft, als die uitkwam, ik denk dat hij na één week al platina had. Dat was een gigantisch succes. Ja,
het is ook de man die de muziek voor Pippi Langkous heeft geschreven. Ja. En veel te vroeg gestorven. Hè?
37 is altijd te vroeg.
Ja. Jij hebt 4 kinderen, hè?
Ja, 4 meisjes.
Hoe muzikaal zijn zij?
Oh, redelijk muzikaal. Mijn oudste dochter, die is ja, dat is echt een goede violiste aan het worden. Die vorig jaar een jaar in Argentinië vertoeft. Ja, dus een soort gap year tussen humaniora en verder studeren. En die heeft daar een half jaar conservatorium kunnen doen. Zo Tango Nuevo, mm-hmm, stijl Piazzolla en zo, maar dan op viool. Dus haar spel is heel goed vooruit gegaan. Mijn tweede dochter die heeft een aardje naar haar vaartje. Die kan niet goed kiezen welk instrument dat ze gaat kiezen. Dus die speelt wel een instrument of vier. Ook op de gitaar zeer goed bezig. En mijn twee kleintjes die zingen fantastisch goed.
Uh-huh. Ja. Want hoeveel instrumenten heb jij zelf thuis?
Een aantal kan ik niet tellen, dat weet ik niet.
Maar soorten instrumenten?
Ja, ik studeer op 6 instrumenten eigenlijk. Dus daar ben ik mee bezig.
En dat is dan?
Ja, dus trekzak is mijn hoofdinstrument. Diatonische akkoorden dus. Dan speel ik het meest viool. Ik speel het liefst doedelzak. Maar Zweedse doedelzak, alleen maar dat. Geen Schotse toestanden.
Want er bestaan ontzettend veel doedelzakken, heb ik geleerd uit jouw boek. 130 soorten?
Ja, ongeveer. Hè, ja. Dat is ook informatie die ik uit het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel heb gehaald. Hoor. Ja. Maar als je zou een lijn trekken van India naar Marokko, en van Marokko naar de Noordpool, en van de Noordpool terug naar India, elke cultuur die onder die driehoek zit, heeft minstens één type doedelzak.
Ja. Ja. En dat een trekzak niet hetzelfde is als een accordeon, dat heb ik ook geleerd.
Yes. Een trekzak, eigenlijk moet ik zeggen, harmonica. Ja. Dus in de harmonica's hebben twee familieleden, de mondharmonica en de trekharmonica. En trekharmonica lijkt zeer goed op een accordeon, maar heeft ook blazen en zuigen een andere noot. Dus dat is het fundamentele verschil. Uh-huh. Ja.
Jouw kinderen hebben hun grootvader niet gekend, hè? Wat vertel je over jouw vader aan hen?
In de eerste plaats dat een zeer lieve, zachte en grappige man was. Dat, dat is het eerste wat ik vertel. Vertel er eigenlijk niet zoveel over, omdat dat ook niet zoveel ter sprake komt. Maar wel, zijn oorlogsverleden is wel al natuurlijk ter sprake gekomen. En dan probeer ik dat toch te duiden. In wat voor sfeer en wat voor tijdsgeest dat kunnen gebeuren is. Ik heb meer een toon van, ik moet een keer denken zeg, wat hij niet durft, wat hij gedaan heeft. Hij heeft meegedaan met Hitler, moet ik denken zeg.
Ja, welke vragen hebben zij daarover? Want het is alweer een andere generatie. Hè?
Ja.
Alweer een volgende generatie.
Ik heb de indruk dat dat zo ver van hun bed is, dat ze eigenlijk eerst een keer zouden moeten goed de geschiedenis te horen krijgen van het nazisme en van de Tweede Wereldoorlog en hoe dat alles kunnen gaan is, om de impact daarvan, van het feit dat hun grootvader gecollaboreerd heeft, om dat te kunnen inschatten. Het is een beetje ijl nu voor hen. Mm-hmm. Onze grootvader die we nooit gekend hebben, die gestorven is voor onze geboorte, heeft blijkbaar tijdens de oorlog gecollaboreerd en is dan ter dood veroordeeld. Voor die kinderen is het een beetje ijl. Mm-hmm.
Ja. Waarin geloof jij?
Als een religieuze vraag is, dan moet ik antwoorden in nergens in. Maar geloven, voor mij valt geloven uiteen in twee componenten. Je hebt dat het religieuze geloven of ook het geloven in wat anderen u zeggen, hè, dat waar is. Dat is één geloof. Op dat standpunt sta ik als een scepticus. Dus ik geloof niet. Als jij mag zeggen, ik heb 100.000 euro in mijn broekzak zitten, en dan, ik ga u niet geloven totdat ik die ga gezien heb. Bij manier van spreken. Maar dat is ook zo bij een godsbeeld. Hè. Dus ik kan dat niet aannemen zonder dat ik daar zelf een soort engagement in voel. Met engagement bedoel ik zonder dat ik dat met mijn eigen ogen of mijn eigen gevoel als voorwaar kan aanzien. Maar geloven is ook, heeft ook een positieve component, namelijk ik geloof dat morgen weer gaat zijn. Of ik geloof in de fundamentele goedheid van de mensen. Of ik geloof dat de universele verklaring van de rechten van de mensen een goede basis voor onze moraal is. Dat is een soort geloof waar ik wel mij toe kan bekennen. Dus.
Maar je wordt wel geraakt door het werk van Gustaaf van de Woestijnen, Christus in de Woestijn, dat in het MSK in Gent te zien is. Dat is dan wel een beeld dat jou raakt, dat schilderij.
Ja, dat is waar. Nu, stop. Nu beken ik mezelf als atheïst, maar ik ben wel katholiek opgevoed. Dus ik heb eerst communie gedaan, plechtige communie gedaan. Dus heel dag, ik ben opgegroeid met dat godsbeeld. Voor mij is dat geen leeg begrip, Christus. Maar de Christus in de Woestijn, van de Woestijnen, dat is zo'n machtig schilderij. Toen ik dat zag, ik kon gewoon niet stoppen met kijken. Men is me daar moeten van komen wegtrekken. Van papa, we gaan nu eindelijk naar huis. Want ik kon gewoon niet stoppen met kijken naar dat schilderij. En ja, ik kan moeilijk mijn vinger opleggen wat het er nu juist is. Maar de blik in die bloeddoorlopen ogen van Christus is iets dat mij enorm aansprak. Mm.
Geloof je dat iemand van jou een goed of een slecht mens kan maken?
Zeker. Ik denk dat ouders een grote verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van hun kinderen. Dat leidinggevenden ten opzichte van kinderen een grote verantwoordelijkheid hebben. Is dat nu in de jeugdbeweging of in de sportclub of cultuurclub? Zeker, ja. Ik ben zelf iemand die zeer beïnvloedbaar is, maar ik geloof erin dat iedereen zeer beïnvloedbaar is. Dus we hebben een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar om ons samen op het rechte pad te houden. Ja.
Zijn wij echt of verzinnen we onszelf?
ja, goede vraag. Hè. Zijn wij echt? Er is een stroming in de wetenschapsfilosofie die dit ervan uitgaat dat alles verzonnen is. Dat zijn de idealisten. Die staan tegenover de materialisten. Die ervan uitgaan dat alles vertrekt vanuit materie. Maar de idealisten gaan ervan uit dat alles geest is. Ook de materie. Maar het is ook heel mysterieus. Hè. Als je op het kleinste niveau van de materie gaat kijken, is er eigenlijk geen materie. De atomen en de elektronen die daar rond zweven, dat zijn golfjes. De meeste wetenschappers gaan zeggen, zijn ook golven. We kunnen ze zien als materie, maar we kunnen ze ook zien als golven. Dus we kunnen ze zien als golven. Maar een golf kan je niet vastpakken. Hè. Er bestaat geen enkele tang om een golf uit de zee te plukken. Dat is onmogelijk. Als op het kleinste niveau alles een golfje is, dan is dat op alle niveaus daarboven ook zo. Dan bestaat alles uit golven. Dus ja, we weten het eigenlijk niet goed. Hè?
Dat is een fascinatie van jou. Hè?
Ja, ik ben er heel hard in gefascineerd. Dat is begonnen met kennis te nemen van het twee-spleten-experiment. Dat klinkt zo'n beetje kinky, maar dat is het helemaal niet.
Het twee-spleten-experiment.
Ja. Het twee-spleten-experiment, dat is een opstelling in de fysica. Dat is met een laser. Hè? Een laser die fotonen, dus kleine lichtdeeltjes, afvuurt. En als men dat experiment uitvoert en men kijkt daarnaar, Dan heeft men een bepaald resultaat. Als men dat experiment in gang steekt en iedereen gaat de kamer uit en men kijkt daar niet naar, heeft men een compleet ander resultaat. En dat is zo mysterieus. Maar dat is al duizenden keren herhaald. Dus dat is echte fysica. Dat is geen gezweef wat ik hier nu aan het vertellen ben. En men weet niet goed hoe dat komt. Omdat men botst op de grenzen van de waarneming. Dus het blijkt dat de werkelijke fysica anders is als men er naar kijkt of als men er niet naar kijkt.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Johnny Cash, en het laatste nummer dat hij heeft opgenomen in zijn leven, hè, Hurt, Wim Claes. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
Wel, ja, daar kan ik moeilijk de vinger op leggen, maar toen ik dat nummer ontdekt heb, ik dat misschien 20 keer naar elkaar beluisterd. Die piano die daarin zit, die is zo mysterieus. Daar is zo één noot die maar blijft doorgaan. Als je het goed nagaat, is dat eigenlijk dus de spil van heel dat nummer, die ene noot, en soms wringt die en soms is die in harmonie. En ook de kleur van zijn stem. Ik ken ook het originele nummer.
Nine Inch Nails.
Ja, Nine Inch Nails. Voilà. Maar ja, Cash die voegt er toch een dimensie aan toe, omdat hij inderdaad zo dicht bij de dood staat, met die gebroken stem van hem.
Ah. Wat doet jou pijn?
Wat dat mij kan pijn doen, is eenzaamheid die ik voel ten opzichte van mijn vrienden. Soms zijn mijn vrienden niet nabij genoeg. En dan kan ik pijn ervaren in de zin van eenzaamheid.
Is dat de verbondenheid die je hebt gekend bij het VNJ en die is weggevallen? Die
zeker weten,
intensiteit?
Ja. Ja, ik zie die mensen af en toe een keer en dan zie ik dat zij nog altijd een hechte klik zijn die samen op reis gaan, die samen op weekend gaan, die samen feesten vieren. En dat doen die al 30 jaar. Men vergroeit dan met elkaar. De band wordt ook iets tussen vriendschap en familie, daar wordt daar zoiets tussen. En ik zat daar vroeger bij. Ik heb zelf de beslissing genomen om daaruit te stappen. Maar er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. En ik kan dat wel heel hard missen, ja.
Gaan jouw kinderen naar een jeugdbeweging?
Ja. Dat was eigenlijk het enige dat wij in de opvoeding van onze kinderen als verplicht hebben gemaakt. Ze mochten kiezen of ze wouden zwemmen, muziek spelen, ballet dansen. Dan mocht alles. Niets moest, maar nou, de scouts, dat moest.
Dus, de scouts.
Ja, de scouts, maar het mocht Giro zijn ook, maar bon, het is nu scouts geworden dat het dichtst bij in de buurt was.
En weet je wat ze daar allemaal uitsteken, die scouts?
Ik wil het soms niet allemaal weten. Ja, maar het is een zeer goede jeugdbeweging. Kijk, de essentie van een jeugdbeweging, vind ik, is kinderen opvoeden tot sociale, tolerante, antiracistische mensen. Dat is de essentie van de jeugdbeweging. En ik zie dat gebeurt bij mijn dochters. En ik zie ook dat zij nu een vriendenkring rond zich aan het opbouwen zijn, die ze hopelijk voor hen, voor de rest van hun leven, gaan kunnen bij zich houden. En als dat gebeurt, dan is dat geslaagd.
Wat doe jij om gezond te blijven?
Ik probeer op mijn eten te letten. Ik probeer mijn alcoholverbruik te reduceren tot een paar weken per jaar. Ik kan er nogal gemakkelijk aan, laat ons zeggen. Ik zeg soms mijn boutade van ik kan niet drinken, ik kan alleen maar zuipen. Dus ik probeer vaak mijn alcoholverbruik gewoon tot nul te herleiden. Ik heb nu net een droge periode achter de rug van nieuwjaar tot en met de Gentse feesten.
Wauw.
Ja, en dan september en tot midden oktober weer. En dan ben ik weer van plan om na nieuwjaar weer een half jaar niet te drinken.
Ja. En roken doe je ook niet meer?
Nee, dat doe ik niet meer. Oh, daar ben ik zo content van dat ik dat niet meer doe.
Maar kijk, je rookte ook al heel lang.
Ja, ik ben bijna roken. Ik ben de peuken van mijn pa begin oproken, hè. Mijn pa die maakte zo zelf sigaretten met filters zo, en zo'n schuifsysteem. Hij maakte die zelf, dus, en dat was, in de tijd was tabak nog goedkoop, dus hij liet zo vaak een halve sigaret in een asbak liggen. En ik pikte die en ik ging die boven mijn kamer gaan oproken als, van mijn 12 jaar. Dus ik was zeer verslaafd. Toen ik 26 was rookte ik 150 gram tabak per week. Dus drie
en hoe ben je ervan afgeraakt?
Door een boek te lezen.
Echt?
Stoppen met roken van Alan Carr. En in een boek, die heeft mij zo'n boost gegeven.
Want hij heeft een bepaalde methode, hè, om van het roken af te geraken.
Ja.
En die is?
Hij laat u kijken naar wat rook doet met u en waarom dat je dat eigenlijk doet, roken. En je komt erop uit dat je eigenlijk, dat er geen reden is waarom dat je rookt. Kijk, het verschil met andere drugs is dat er bij andere drugs een soort plus in zit. Als je zat wordt, bon, dan zet u boven op de tafel en staat te dansen. Kan gênant zijn, maar je verandert. Je persoonlijkheid verandert, je durft meer, je remmingen vallen los, je wordt iemand anders. Bij roken is dat niet. De dynamiek bij roken is, je rookt om de goesting naar de sigaret op te heffen. Het is al. Dus je zit de hele tijd in een negatieve sfeer. En als je dan rookt, gaat dat terug naar nul. Maar er is nooit een plus. En als je dat inziet, dan denk je, ja, waarom rook ik eigenlijk? Ik kan beter heel de tijd op nul blijven. Hè? En dat is de essentie van dat boek. En op mij heeft dat zeer goed gewerkt bij mij. En ik heb zelfs nadien heeft dat nog verder doorgewerkt in mijn leven. Want ik heb daar een soort boost in mijn zelfvertrouwen door gekregen. Ik dacht dat ik dat nooit ging kunnen stoppen met roken.
En het is gelukt.
En het is toch gelukt.
Ja. Jij bent 46 nu?
Ja.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Een goede vraag. Ik zou graag een eigen zaal hebben. Een toog met een zaal aan. Waar ik zelf kan in optreden. Een beetje systeem Eddie Walli, hè? En Bobbejaan Schoepen, die deed dat ook. Hè? Die gingen niet meer gaan optreden. Hè? Die vroegen aan de mensen, kom maar naar mij. En dat vind ik ideaal. Ik zou graag in Gent zo'n zaal kunnen hebben. Waar
dat
ik kan
moet optreden. Te vinden zijn.
Dat moet te vinden zijn.
Ja. Ja.
Dus dat is een droom. Maar voor de rest heb ik al geleerd in mijn eigen leven van geen dromen te hebben, want er komen zoveel dingen op mijn pad die onvermoed zijn. Bijvoorbeeld zanger worden, cabaretier worden, muzikant worden. Dat zijn dingen die mij overkomen zijn, waar ik als ik klein was, in de verte niet had aan gedacht dat ging mogelijk zijn. Dus ik laat het een beetje komen.
Welke boodschap wil je nog meegeven?
Wees niet bang. Wees niet bang om uw gedachten te zijn. Zij beleefd als je gedacht zegt, maar wees niet bang. Kijk, ik ben onlangs was ik enorm onder de indruk van iemand op het vliegtuig. Of het was op de trein. Er zat een moeder met een zoontje. En dat zoontje was zo op een spelletje aan het spelen op de telefoon met geluid aan. Dus dat is zeer irritant. En iedereen in de coupé, gevoelde aan de mensen, was geïrriteerd. En dan was er één man die zich rechtgesteld heeft, die naar die mevrouw gestapt is, die bijna fluisterde tegen die mevrouw, mag alstublieft dat geluid af. En die mevrouw heeft dat gedaan en die mensen zich rustig weer gaan neerzetten. En ik vond dat zo indrukwekkend. Maar die man was niet bang om zich recht te stellen en naar die vrouw te stappen en te vragen, mag dat alstublieft af. Ik vond dat zeer indrukwekkend. Mm. Hij was niet bang.
Ik heb nog een heel mooi nummer van Frédéric Parich en Gilles Chabenat. De l'eau et des amandes. Waarom wil je dit laten horen?
Ja, dat is een plaat die mijn leven veranderd heeft. Toen ik muzikant geworden ben, was dat in VNJ-sferen. Dus dat is in zo'n nostalgische volksdansachtig sfeer. Met melodieën die zeer saai zijn eigenlijk. Maar die twee muzikanten hier, twee Fransmannen, dat zijn echte folkies. Die komen echt uit de traditie van Centraal Frankrijk. De een speelt draailier, de ander speelt klarinet. En toen ik die muziek voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, aha, zo kan het ook. Dat is de richting die ik uit wil met mijn muziek.
De L'eau et des amandes van Frédéric Paris en Gilles Chabenat. Ik wil jou bedanken, Wim Klaes, voor dit fijne gesprek. Alle info staat straks na te lezen op onze website radio1.be. Zometeen is er Grand Cru en Sportza. Of je kan natuurlijk ook kijken naar de marathon-uitzending op 1 vanuit Ieper. Nooit meer ten oorlog op deze 11e november. Ons land heeft vele verhalen. Na dit kind van de collaboratie zit hier volgende zondag een kind van de kolonisatie. En dat is Bart de Mietenaren. Een heel fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.